fijn dat... Vanuit. Bas. Mag ik geluid? Mag ik geluid? Dankjewel. Fijn dat iedereen weer in de zaal zit. Ik zie nog een paar mensen achter in de hal staan. Ik zou willen vragen, kom ook weer gezellig in de zaal zitten. We gaan luisteren naar een luisterlied wat het muziekteam ons tegen horen wil geven. Dat is het lied van Sela, De Heer is mijn herder. Misschien nog een onbekend lied, maar voor jou misschien wel een bekend lied. Als je het kent, ja, zing dan rustig mee. En als je het niet kent, luister dan naar het muziekteam.
Zoekt hij mij op, brengt mij veilig thuis.
Dank jullie wel. Prachtig gespeeld en gezongen. Iedereen weer van harte welkom terug in het tweede gedeelte. Hebben jullie een fijne pauze gehad? Ja, hoor ik. Ik hoor niemand nee zeggen, gelukkig. In het tweede gedeelte gaan we vragen beantwoorden. Maar we gaan ook zo meteen luisteren naar een getuigenis. En ik ben al een paar avonden de gastheer. Ik was voorheen, mocht ik leidinggevende zijn van het vrijwilligersteam. Ik ben er afgelopen december mee gestopt. En ja, sinds januari is Jan Oskam, onze nieuwe eindverantwoordelijke van deze avond, samen met Sjeerd. En ik wil Jan even naar voren vragen, want Jan wil ook namens het bestuur of namens de leiding van de Jijda Goesavond nog wat mededelingen doen. Dus aan jou het woord, Jan. Ik vind, het was gisteren de Nationale Complimentendag, nou vandaag ook nog een beetje. En ik vind echt, Jan is echt een gouden vent en een ontzettend goede leidinggevende aan het team van Jijda. Je doet het beter als mij.
Wil je een compliment? Je doet het ook heel goed. Nou, mijn naam is dus inderdaad Jan Oskam. Ik wil jullie uitnodigen om reacties te geven op onze avonden. Dat kun je doen naar of mailen naar goes@jijda.nl. Marion heeft dat ook gedaan en we zijn er heel blij mee. We worden bemoedigd door mensen die iets willen delen. Dus kom maar met je feedback, kom maar met kritiek, kom maar met vragen. Maar vooral kom maar als je aangesproken wordt op deze avonden. Als je wat te delen hebt, dat hoeft niet zoals Marion dat gelukkig wil doen hier op het podium. Maar dat kan ook via de mail. Maar ik nodig je van ganse harte of van harte uit om te vertellen wat God in jouw leven doet. We zien ernaar uit en we worden als vrijwilligers ook echt bemoedigd door dit soort verhalen. Nog iets, de wet op de privacy. Moeten we melden dat er dus, dat weten jullie denk ik allemaal wel, maar er worden beelden worden er op internet gezet, foto's. Als jullie daar problemen mee hebben, dan mag je dat vertellen. En zolang de zaal blijft zitten, dan ga ik er gewoon vanuit dat het gewoon prima is. Excuses wil ik maken over het feit dat de vragen van vorige avond van Dominic Katsburg, dat die niet beantwoord zijn. Er waren wat technische problemen en strubbelingen. Dat gaan we voortaan beter doen. Dat is dus een belofte bij deze. Nou, dit keer, ik heb hier op mijn briefje staan, de volgende keer gaan we weer live uitzenden. Dat is deze avond al. Het is toch gelukt om het geluid nu goed te krijgen. Daar zijn we ook heel blij en dankbaar voor, omdat we nu gemerkt hebben, na afgelopen de vorige avond, dat er meer mensen tijdens de avond meeluisteren als dat hier in de zaal zitten. Dus dat betekent dat we een groot bereik hebben, dus dat het woord van God ook daardoor gaat. Ook wil ik zeggen dat deze avond ook eerder op YouTube zal staan. De vorige keer is dat al 2 weken geduurd. Dat is best heel lang. Mensen gingen ook vragen stellen van, joh, wanneer komt het nou op YouTube? Dus dat gaan we proberen dat het uiterlijk woensdag op YouTube te vinden is. Tot zover. Oh ja, nog één tip of één mededeling. Als jullie vragen hebben naar aanleiding van het verhaal van Marion, de getuigenis, dan mogen jullie vragen stellen. Dat kan niet nu op de avond, want dat is wat kort dag, zeg maar. Maar dat mag je doen door je vragen dus te stellen en te mailen naar goes@jijda.nl. En dan gaat Marion die vragen beantwoorden. Dat was het. Dank je wel.
Jan, dank je wel voor deze uitleg. Wij krijgen ook wel eens de vraag van, ja, waarom doen jullie bij Jijda getuigenissen? Nou, ja, ik kan je simpelweg zeggen, dat doen we omdat het in het woord van God staat. Ik lees jullie voor uit Johannes 17. Daar is de Heer Jezus in gebed met zijn vader. En dat noemen we ook wel het hoogpriesterlijke gebed. En dan zegt de Heer Jezus in zijn gebed tot zijn vader, zegt hij, ik bid niet alleen voor deze. En dan bidt hij eigenlijk dus, of dan doelt hij op zijn discipelen. Ik bid niet alleen voor deze discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven zullen. Dus op het moment dat jij gaat getuigen van de hoop die in je is, ook Marion straks, dan ben je dus begrepen in de voorbeden van Jezus. En het staat ook in de psalmen, oud-testamentisch, en in psalm 66 staat het ook in het 16e vers. Er staat, kom, luister allen die God vreest. En ik zal vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Het is een voluit Bijbelse opdracht om te getuigen van de hoop die in je is. En we gaan met elkaar ook die psalm zingen, psalm 66, daarvan het 8e vers. Marion, mag ik jou naar voren vragen? En we zijn benieuwd wat je ons gaat delen. Succes.
Ja, het is echt een applausje, maar het is mega spannend
om hier te staan.
Ik wil mijn verhaal eigenlijk met jullie delen omdat vorige week hebben we het gehad over depressies. De vorige keer. Het ging over depressies en burn-out. En ja, als je in donkere tijden zit, misschien ben je geweest. En ik hoop dat mijn verhaal je bemoediging mag geven en hoop voor de toekomst. Toen ik op de middelbare school zat, was er een moment dat ik online werd gepest. Het was van korte duur, maar helaas werd ik in de lijf daarna ook nog wel eens gepest. Hoewel het geen heftige pesterijen waren, had het een grote impact op mijn leven. Pesten is altijd onrecht en het heeft altijd gevolgen of het nou in grote of in kleine mate is. Bij mij werd het heel geleidelijk zichtbaar in de 8 jaren daarna. Van mijn 14e tot mijn 22e. Het begon met pleinvrees, dat is de angst dat je de pesters tegenkomt in openbare ruimtes. Op school. Ik begon mezelf te verbergen uit schaamte voor mezelf. Ik kreeg faalangst, vermoeidheidsklachten, depressieve gedachten. Ik isoleerde mezelf innerlijk en ontwikkelde uiteindelijk een zeer onrealistisch negatief zelfbeeld. Angst en schaamte gingen mijn leven overheersen en de meest normale dingen werden voor mij elke dag weer een strijd. Gelukkig brak mijn studietijd aan en ik hoopte dit alles achter te laten. Ik koos voor een vrij pittige studie die veel energie kostte. Allerlei uitdagingen ging ik niet uit de weg en hoewel ik me daarin heel sterk voelde, begonnen er zich steeds meer barstjes te vertonen in mijn leven. In het laatste studiejaar raakte ik emotioneel steeds dieper in de put. Ik vocht tegen uitputting, nog meer depressieve gedachten en heel veel angst. 'S Nachts had ik huilbuien die niet wilden stoppen. Het ging steeds slechter met me. Dankzij Gods hulp slaagde ik wonderwel en kreeg ik een baan met veel verantwoordelijkheid. Maar 5 maanden later besloot ik die baan weer op te zeggen, omdat ik een andere richting op wilde. En 3 dagen na het gesprek met de directeur viel ik opeens emotioneel uit. Het voelde alsof ik helemaal gek aan het worden was. De diagnose was burn-out klachten. Het was een van de donkerste periodes in mijn leven. Ik zocht professionele hulp, omdat ik wist dat ik er niet alleen uit zou komen. Tegelijkertijd begreep ik niets meer van God. In mijn tienerjaren had ik mijn leven aan Jezus gegeven en sindsdien was ik echt gegroeid in mijn relatie met Hem. Maar nu, al mijn twijfels, teleurstellingen, pijn en diepste angst, diepste vragen heb ik naar Hem uitgeschreeuwd. de psalmen, bijvoorbeeld psalm 40 of 42, waar we het vorige keer over hadden, of 43. Of zelfs stilte waren soms het enige wat ik nog te zeggen had tegen God. Is hij wel te vertrouwen? Ik wil ook even zeggen dat iedereen heeft een bepaald beeld van God. En het is heel menselijk, zeg maar, dat het bepaalde dingen in dat beeld van God ook niet kloppen. Dat je bepaalde dingen een verkeerd beeld hebt van wie God is. Nou, ik zelf worstelde heel erg met het feit dat ik dacht dat het beste wat me was overkomen, dat het Gods wil was. Want ja, het was gebeurd en hij had het niet voorkomen. Dus nou, in mijn hoofd was dat oké, dat is dus dat het zijn wil is. Maar ik heb geleerd dat de keuze van andere mensen niet altijd hetzelfde is als Gods wil. Ik zal een simpel voorbeeld geven. Ik heb zelf ook gepest. In het tweede jaar van de middelbare school, toen ik online gepest werd zelf. Daarvoor heb ik zelf ook een meisje gepest. Is het Gods wil dat ik iemand pest? De Bijbel is heel duidelijk in dat God het onrecht haat. En ja, hij haalt ook het onrecht wat er in jouw leven is gebeurd. Daar is hij echt heel diep mee begaan. En je ziet dat de Bijbel er vol van staat over dat God echt een hart heeft voor degenen die gebroken hart hebben. Dus ik weet niet wat voor onrecht er in jouw leven is. Maar ik wil zeggen dat God het echt ziet en dat je echt niet alleen bent. Inmiddels zijn er 2 jaar voorbij gegaan en er is veel veranderd. Ik ben grotendeels hersteld en elke dag behaal ik kleine en grote overwinningen. Hoe, vraag je je misschien af? Nou, door een combinatie van veel dingen samen. Door therapie is, zeg maar, de modderpoel blootgelegd en zijn we aan de slag gegaan om oude leugens en verkeerde patronen om te zetten in nieuwe, goede, waarheidsvolle gedachtenpatronen. En dan oefenen in het echte leven. Steeds weer opnieuw opstaan en niet opgeven. Lange tijd heb ik mezelf slachtoffer gevoeld. Maar deze houding helpt je op lange termijn echt niet verder. Op een gegeven moment besloot ik het anders te doen. Geen slachtoffer, maar survivor. Dus dat is iemand die iets overleeft, zeg maar. Hoe ga ik om met de tegenslagen in mijn leven? Ga ik gelijk bij de pakken neerzitten? Of kan ik erdoor groeien? En hoe kan ik dit samen met God doen? Dit veranderde mijn hele focus en houding tijdens het herstelproces en heeft mij ontzettend geholpen het leven niet op te geven. Het bijzondere is dat God juist deze periode heeft gebruikt om mij dichter bij hem te brengen. In de psalmen, in Job bijvoorbeeld ook, en door Jezus lijden, geeft de Bijbel volop plaats aan donkere periodes, lijden en teleurstellingen. God ziet en herkent jouw pijn en verdriet. Ik wil even een stukje lezen uit Jesaja 50. En het gaat over de kruisiging van de Heer Jezus en ook een stukje over de emoties die daarbij kwamen kijken. Daar hebben we het niet zo heel vaak over. En even kijken of vanaf vers 5. De Heer heeft mij het oor geopend. Zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heer helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Nou, dat gaat dus echt dat Heer Jezus zegt dit zelf. En ik wil het voornamelijk uitlichten wat er staat over schaamte. Als gepeste ken ik heel veel schaamte. Maar ook als pester ken ik schaamte over wat ik heb gedaan. Nou, wat er gebeurt met schaamte is dat wij eigenlijk altijd overvallen worden door schaamte. Het is iets wat je niet kan controleren en ja, het is iets waardoor je eigenlijk weg wil vluchten. Jezus die heeft er bewust voor gekozen om er niet van weg te vluchten. Het overkwam hem ook niet. Maar hij heeft echt aan het kruis gehangen, open en bloot, zeg maar, om alle schaamte op zich te nemen. Zo'n stukje bij beetje door de tijd heen heeft Heer Jezus door middel van therapie, vrienden, familie en zijn woord laten zien dat hij mij al die tijd nooit heeft losgelaten. Terwijl ik alles losliet, heeft hij mij vastgehouden, hoe gebroken, zondig en uitgeput ik ook was. Daarnaast zijn praktische handvaten onmisbaar geweest voor mij. Kijk dus naar de mogelijkheden die je wel hebt. Elke dag ging ik wandelen en toen het beter ging sporten. Elke week rustmomenten inplannen. Jezelf niet isoleren, maar met vrienden afspreken. En open erover praten. Goed eten. Ritmes opbouwen. En blijf vooral bidden. Dat maakt je echt sterker. Dit alles bij elkaar heeft de afgelopen 2 jaar bijgedragen aan mijn herstel. Nog steeds worstel ik soms erg met negatieve gedachten. En de ene dag gaat beter dan de andere, maar ik weet nu hoe ik terug moet vechten. Dat doe ik door Gods woord actief toe te passen in mijn leven. Ik vul mijn eigen naam in bijbelteksten en dan lees ik ze herhaaldelijk hardop aan mezelf voor. Dus dat is dat je echt zeg maar, jezelf leert oefenen in het feit dat je je nieuwe identiteit in Jezus hebt. Dus dat je dat gewoon jezelf aanleert en dat kan voor iedereen gelden. Dat kan ook gelden als je bijvoorbeeld nog steeds twijfelt of je kind van God bent. Dat je al die teksten waar God zegt dat je een kind van hem bent of als je in Jezus gelooft, dat je daar je eigen naam in mag vullen. Bijvoorbeeld in deze tekst, denk maar mee met je eigen naam. Hierin is de liefde van God aan Marion geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat ik Marion zou leven door hem. God houdt onvoorwaardelijk voor jou. Of je het nu voelt of niet, deze tekst is het bewijs. Geef het leven niet op, wie je ook bent als je hier zit. Zoek hulp, ga met iemand praten over je worstelingen. Er is hoop in Jezus Christus. Als dit nog nooit tegen jou gezegd is, of als je dit nog nooit hebt gehoord, dan wil ik je deze hoop toespreken uit Jesaja. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun krachten vernieuwen. Zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. God die zal jou nooit, echt nooit loslaten. En daarmee wil ik afsluiten.
Marion, dank je wel voor je prachtig, ook moeilijke periode die je hebt gehad, maar je getuigenis en hoe je eruit bent gekomen is bijzonder. Ik denk bemoedigend voor velen voor ons. Ik mag jullie nog de opbrengst van de collecte meedelen. Ja, ik had u gezegd, er moet 400 of meer worden opgehaald, maar ja, ik moet ook wel realistisch zijn. Het is natuurlijk vakantie, er zijn een stuk of 100 mensen minder als de vorige keer. En ik mag jullie vertellen, we hebben €310,80 opgehaald. Daarvoor dank je wel. We gaan de vragen behandelen, dus ik wil vragen of Janno of je ook naar voren wil komen. En dan zal ik de vragen aan jou stellen. Ik sta hier met een enorm tablet. Dat is niet dat ik dan steeds met mijn vrouw aan het whatsappen ben of aan het mailen ben, maar daar staan jullie vragen op. En die stel ik dan vervolgens aan Janno. Goed. De eerste vraag is deze. Bedankt voor de prachtige lezing en de aansprekende beelden die we meekregen. U noemde het schaap op de schouders van de herder een zware last. Maar droeg de herder dit schaap niet vol liefde en blijdschap?
Ja, ik denk dat het elkaar niet tegen hoeft te spreken. Dus ik begrijp de vraag. In het gedeelte in Lucas 15 wordt er eigenlijk heel sterk benadrukt met hoeveel vreugde die herder dat draagt. En wordt niet zoveel genoemd over hoe zwaar die last voor hem geweest is. Tegelijkertijd weten we, en dat is wel hoe het ging in die tijd. Ik noemde dat natuurlijk even, het was een woestijnachtig landschap. En het was vaak ook zo dat dorpjes, die waren wat hoger gebouwd. Dus als je nu in het Midden-Oosten komt of naar Marokko gaat of dat soort landen, dan zie je nog steeds regelmatig dat in woestijngebieden, dat soms juist op de wat hogere plaatsen, strategisch, goed uitzicht, dat daar de dorpen zijn gemaakt. En dat betekende ook dat zo'n herder als die de wildernis inging om te zoeken, dan moest hij niet alleen lopen, maar dus ook klimmen. Afdalen en vervolgens met dat schaap op zijn nek weer naar boven. En zeker als je vanuit gaat dat het in het donker zou zijn, als hij s'avonds bij het tellen een schaap mist, dan weten we eigenlijk zeker dat is echt een zware tocht geweest. Om toch met dat beest op zijn nek weer omhoog te klimmen naar zo'n dorp toe. Dus waarschijnlijk is het in die zin zwaar geweest. Tegelijkertijd denk ik ook dat we bij dit gedeelte heel goed in gedachten moeten houden. De Heer Jezus spreekt over meer dan alleen een herder en schapen. Dus we weten, de Heer Jezus heeft het hier over het zoeken en het redden van hen die verloren zijn. En als we dan vervolgens gaan kijken hoe heeft de Heer Jezus hen gezocht en gered die ronddwaalden, die verloren waren, dan weten we, dan heeft hij die allerhoogste prijs betaald. En het stukje tussen aan de ene kant de verhouding zeg maar, van blijdschap en aan de andere kant een offer brengen, dat is iets wat je vaker in de Bijbel naast elkaar ziet. Dus gevoelsmatig spreekt het elkaar tegen, maar bijvoorbeeld in, ik denk Hebreeën 12 vers 2, daar heb je volgens mij die tekst, dan staat er over de Heer Jezus, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij de schande en het kruis veracht. En is hij door het lijden heen gegaan, door het diepste lijden wat we ons als mensen maar kunnen voorstellen, maar er wordt bijgezegd, dat heeft hij met vreugde gedaan. En terwijl hij als het ware het uitzicht voor zich had, hiervoor doe ik het. En volgens mij is dat wat je ook in Lucas 15 heel sterk ziet, die diepe bewogenheid van de Heer Jezus. Dat hij zegt, ik ben bereid. Ik ben bereid om te lijden, om in het donker te lopen. Beeld van die herder die er moeite voor moet doen, maar nog veel meer het beeld van de Heer Jezus zelf. En daarom noemde ik dat ook even, die ook een last op zijn rug had, dat kruis en die weggegaan is. Met vreugde, maar ook met heel veel pijn, zoals Jesaja 53, het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Vreugde en gebrokenheid en pijn heel dicht bij elkaar. Dus ik hoop dat dat een antwoord is.
Wil je reageren? Dat mag natuurlijk. Ik zie daar bijna een vinger, net niet. Iemand anders? Nee? Nou, dan gaan we door naar de volgende vraag. Een prachtig beeld schetst u van de herder die zijn schapen zoekt. Met de oproep dat we mogen roepen en hij ons dan zal horen. Maar, daar komt hij, ik moet toch eerst mijn zonde kennen, mijn zonde voelen of mijn zonde ervaren.
Ja, een vraag met heel veel gewicht. En waarschijnlijk herkennen we allemaal ergens wel die worsteling. Enerzijds de oproep tot bekering en de oproep tot geloof. En anderzijds de worsteling, maar wat vraagt het persoonlijk van mij? Mag ik dat zomaar doen? Wat moet ik precies beleven, doormaken qua zondekennis? Wat moet ik precies kennen? Ik denk dat in elk geval dit gedeelte, en ik wil proberen om de Bijbel te laten spreken, dat je in elk geval in dit gedeelte ziet dat de cruciale vraag is aan zo'n schaap, ben je de weg kwijtgeraakt? Er staat niet bij hoe ver. Er staat niet bij van pas als een schaap zo ver weg is, dan komt die herder eraan. Nee, het schaap is de herder kwijtgeraakt. En op het moment dat zo'n schaap dat door heeft en bang wordt en uitgeput raakt, en misschien nog wel meer gezegd, op het moment dat de herder het door heeft, op dat moment gaat die herder op zoek. En er wordt verder niet meer gevraagd van het schaap dan te zeggen, wees mij de zondaar genadig. Ik vind op eenzelfde manier in het Oude Testament een heel krachtig beeld van die situatie dat het volk Israël op een gegeven moment slangen in hun midden heeft. En er worden dan veel mensen gebeten en ze sterven daaraan. Jullie kennen dat gedeelte, dan wordt er gevraagd om een slang zichtbaar op een stok in de lucht te houden of om zo neer te zetten dat mensen daarna kunnen kijken en dan gered worden. Daarbij zou je de vraag kunnen stellen, wie mag kijken? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Wie mag zien op de Heer Jezus voor redding? Mag ik dat zomaar mezelf toe-eigenen? Als je het in die situatie van die slangen zou plaatsen. Wie mag kijken naar die slang? Wie gaat genezing ontvangen door te kijken naar die slang? Dan is het antwoord heel eenvoudig en heel krachtig. Iedereen die zich realiseert dat hij gebeten is, die moet kijken naar die slang. Iedereen. En dan is de vraag niet, ben je 3 keer gebeten? Is de vraag niet, ben je diep gebeten? Is de vraag niet, hoe hard bloedt het? Als iemand naar zichzelf kijkt, dan weet ik, ben gebeten. Als ik nu niet geholpen word, dan is het voorbij met mij. Dan mag zo iemand kijken. Wat wordt er van jou gevraagd? Als jij weet, ik hoor niet bij de herder. Als je weet, ik ben als het ware gebeten door die slang. Als er niks gebeurt, dan ga ik verloren. Dan zegt de Heer Jezus, dan is er verder geen voorwaarde. Behalve dat je met heel je hart zegt, wees mij zondaar genadig.
Prachtig beeld van de slang. Wil iemand daarop reageren?
Mag ik zelf nog iets aan toevoegen?
Ja.
In het verlengde van de tekst. Kijk, je zou ook de vraag kunnen stellen bij Lucas 15. En misschien is dat ook wel een vraag die je in gedachten hebt gehad. Het gaat daar over 100 schapen. En 1 schaap wordt gezocht door die herder. En gevonden. Daar zou je de vraag kunnen stellen. Is dat ook de verhouding waarin ik moet denken? Is het 1 op de 100? Is er 1 of 2 of 3 vanavond in ons midden? Dat is goed om te realiseren. Het accent van de Heer Jezus ligt niet per se op die cijfers. Maar het accent ligt op zijn bewogenheid met het afgedwaalde schaap. En je ziet dat in hetzelfde hoofdstuk, omdat hij daarna nog een aantal andere gelijkenissen vertelt. Dus het is zo, de Heer Jezus is aan het eten met die tollenaren en die zondaren. De fariseeën komen dan en die zeggen dus tegen hem, waarom doet u dit, hoe kunt u dit doen? En dan staat er, en toen vertelde Jezus hen deze gelijkenis. En dan komen er 3. Dus er zijn 3 gelijkenissen die allemaal in dat verband staan. De eerste is, een herder had 100 schapen en er raakte er 1 kwijt. De tweede is, een vrouw had 10 muntstukken en ze raakte er 1 kwijt. De derde is, een vader had 2 zonen. Dus verkijk je niet op die 100. Is het maar 1 op de 100? Nee, die verschillende gelijkenissen hebben een verschillend accent en een toenemende waarde, zou je kunnen zeggen, die heel dichtbij komen. Je hoeft je niet af te vragen, geldt dit wel voor mij? Ik denk zelfs dat het omgekeerd is. Dus je zou ook de vraag kunnen stellen, er zijn daar die 99 schapen die worden achtergelaten, staat er daar. In ieder geval tijdelijk. Je mag ervan uitgaan, de herder die heeft ervoor gezorgd dat zij niet verscheurd zouden worden, maar toch, hij laat hen even achter. Je zou de vraag kunnen stellen, is dat niet beangstigend voor die 99? Om te realiseren, gaat de herder nou bij ons weg? Maar omgekeerd denk ik juist dat het zo'n krachtig beeld is. Dat de herder die 99 achterlaat om die ene te zoeken. Want wat vertelt dat aan die andere 99? Die wisten, als de herder bij ons zou blijven, dan hadden wij eigenlijk veel meer reden om bang te zijn. Want dan wisten ze, als er een dag komt waarop ik een verkeerde stap zet, als er een moment komt waarop ik even die kudde niet kan bijhouden, heb ik een probleem. Want dan loopt de herder door en dan is het voor mij te laat. Die gelijkenis laat juist zien, al is er maar 1. Al is er maar 1 die het even niet bij kan houden. Hoe klein en hoe onbeduidend misschien ook in de ogen van die hele groep samen. Dan zegt de herder, dan zie ik dat. Dan merk ik dat op. En dan ga ik die ene zoeken. En laat het daarin ook tot troost zijn. En tot aansporing en bemoediging voor jou als je hier zit. Als je misschien wel, ja, je kan je alleen voelen. Of misschien alleen met je vragen. Of alleen in zo'n groep als deze. Die gelijkenis laat juist zien. Hij heeft oog voor ieder. Hij heeft oog voor jou.
Dan moet je dan niet eerst weten of je uitverkoren bent.
Nee.
Nee?
Nee. Je weet het niet. Het zijn, de Bijbel zegt, de verborgen dingen zijn voor God. De geopenbaarde dingen, naar aanleiding daarvan mogen wij leven. De geopenbaarde dingen, dat is de Heer Jezus die zegt, ik heb zo'n diepe bewogenheid met mensen. Het is voor mij alsof ik mijn kind kwijt ben. En ik doe alles, alles, alles om je te zoeken. De geopenbaarde waarheid is dat de Heer Jezus vanavond tegen jij zegt, als je gebeten bent door die slang, als je weet dat je zonder hulp verloren gaat, als je weet dat je de herder kwijt bent, dan zegt de Heer Jezus, kom naar mij toe. En ik zal je rust geven. Kom naar mij toe en ik zal niemand wegsturen. Dat is de geopenbaarheid. Dat is wat wij, dat is de geopenbaarde waarheid, wat wij weten. En waarna wij mogen handelen en waarin we ons aangesproken mogen voelen.
En als je dan gaat naar de Heer Jezus toe, is het dan ja, hoe zeg je dat? Je eigen wil? Of hoe verhoudt zich dat? Ik bedoel, de zoon die verloren was.
Ja.
Die was weggelopen van zijn vader. Die een bepaald moment van inzicht gekregen dat hij zegt van ja, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan.
Ja.
Dan zou hij toch achteraf makkelijk kunnen zeggen van ja, dat heb ik zelf gedaan. Ja. Ik kwam tot dat inzicht.
Er is altijd een soort samenwerking tussen Gods wil en ons handelen in alles. En wij kunnen zeggen, God zorgt voor ons, geeft ons heden ons dagelijks brood en wij eten zelf. Zo simpel is het. Als mens ben je ergens ook opgeroepen om in het leven te handelen en te doen wat van je gevraagd wordt. In Romeinen 3 lezen we, er is niemand die God zoekt. Ook niet één. En laat dat een bemoediging zijn. Als jij God zoekt, als jij het verlangen hebt om God te zoeken, dan mag je antwoorden op zijn roepstem. En mag je erop vertrouwen dat het God zelf is die het in je werkt. Kijk, dat schaap, ik zei dat net ook, die ligt onder zo'n struik te trillen en kan helemaal niet meer lopen. Het enige wat hij kan doen is nog een beetje heel zachtjes blaten. Dus zelf kunnen we uiteindelijk eigenlijk niks. Maar tegelijkertijd merken we, God werkt door middelen. Misschien al vanavond of op een ander moment, door zijn woord. En het kan zijn dat op een bepaald moment zo in je hart komt dat je merkt, het raakt mijn leven, ik moet hier iets mee. En dan mag je met vrijmoedigheid antwoorden op de roepstem van God. Niet omdat je zelf iets doet, maar het enige wat je zegt is, wees mij de zondaar genadig.
Wil iemand reageren? Dan gaan we door naar de volgende vraag. Hoe kun je de oude mens en zijn verleidingen weerstaan? Ik mag na genade Gods werk zien in mijn leven, maar toch geef ik nog vaak toe aan verleidingen waarvan ik achteraf ontzettend veel spijt van heb en krijg. Dus eigenlijk hoe hier een beetje, ja, de worsteling van Paulus ook volgens mij uit de Romeinen 7 van het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, en het goede wat ik wil, dat doe ik niet.
Ja. Ik denk dat het voor elke gelovige een levenlange strijd is. Dat sowieso. Het is niet eenvoudig. Tegelijkertijd, op een bepaalde manier, is het denk ik ook wel eenvoudig. En hoe bedoel ik dat? Ik zei net in mijn lezing of mijn toespraak, hoe je het ook wil noemen, toen zei ik, bij zo'n waterput, dan waren er heel veel geluiden en heel veel stemmen. En wat moest zo'n schaap doen? Die moest luisteren naar de stem van de herder die ze kende. In ons leven, van alle dag, zijn er zoveel geluiden, zoveel stemmen die om ons roepen. En hoe maken we daarin de goede keuzes? Hoe kunnen we daarin strijden om het goede te doen? In de eerste plaats, hoe eenvoudig het ook is, of eenvoudig het klinkt, maar het is zo groot. Wees verbonden met de goede herder. Daar begint alles. Een heel mooi beeld, als het gaat om leven met God, dat staat in Johannes 15. In Johannes 15 heb je dat beeld van een druivenstruik en een druiventros. En in dat hoofdstuk wordt gezegd, wat kan een druiventros eraan doen om te groeien? Het antwoord is eigenlijk helemaal niks, behalve één ding. Verbonden zijn met die plant. En zolang zo'n tros verbonden is met de rest van de plant, kan het niet anders. Of via de levenskracht, de voedingsstoffen die via die plant komen, gaan die druiven groeien. Hoe kunnen wij meer en meer lijken op de Heer Jezus? Hoe kunnen wij heiliger worden? Strijden tegen de zonde. Het begint met verbonden zijn met de Heer Jezus. Gewoon eenvoudigweg je tijd met Hem. Veel tijd met Hem. Gericht zijn op Hem. En van daaruit gaat heel veel in ontspanning gebeuren. Gaat God het door je heen werken. En een tweede wat ik eraan wil toevoegen, als heel praktisch, zoek mensen om je heen. Want wat gebeurt er? Als zo'n schaap is afgedwaald, dan gaat die herder op zoek. Tot hij het vindt. En wat doet hij? Het schaap wordt verenigd met de herder, maar het schaap wordt ook teruggebracht bij de kudde. Een schaap is een kuddedier, kan niet alleen leven. Op dezelfde manier voor ons als gelovigen. Hoe kunnen wij op een goede manier blijven staan in ons geloof? Daarvoor hebben we elkaar nodig. Dus zoek vrienden, vriendinnen, ouders, jeugdleiders, mensen die je om je heen hebt, die je vertrouwt. Als je worstelt met zonde, en de vraag klonk dat een beetje door, zonde die soms steeds terugkomen, zoek mensen die je vertrouwt en bid met elkaar. En het is soms een stap om een drempel over te gaan, maar doe dat. We hebben elkaar nodig. En met elkaar mogen we dan verbonden zijn met de Heer Jezus en steeds meer lijken op Hem.
Mooi antwoord wat je geeft. Ik heb dat zelf ook meegemaakt in mijn leven, een jaar of 8 geleden toen ik radicaal tot bekering kwam. Ik heb ook heel erg vastgezeten in zonde. En ja, ik kwam radicaal tot bekering, maar inderdaad, die strijd waar we het over hebben in deze vraag, die speelde ook in mijn leven. En toen was ook het advies van een evangelist, die zegt, Corné, je moet een broeder in het geloof vragen of je één keer in de 2 weken bijvoorbeeld samen gaat wandelen of iets dergelijks. En dat je elkaar dan ook bevraagt, van hoe gaat het? Hou je het vol? En als je niet volhoudt, dan of niet vol hebt gehouden in de afgelopen periode, dan moet ik het ten eerste al beleiden richting God, maar ook richting die broeder. En dat voelt natuurlijk ergens als falen. Dus dat voorziet ook wel dat je minder snel struikelt. Want dan denk je, ik moet nu niet toegeven, want anders moet ik het al aan 2 mensen gaan beleiden. Of ten eerste aan God, maar daarnaast ook aan die broeder. Dus ik onderstreep het van harte en het heeft mij heel goed geholpen om iemand in vertrouwen te nemen. En als je die niet hebt, ik had die toenertijd ook niet, ga daarvoor in gebed. En op een hele wonderlijke manier kwam er een broeder in mijn leven waarbij dat dus kon. Ja, dit waren de vragen en onze tijd is ook eigenlijk een heel eind om. Dus dat komt eigenlijk heel goed uit. En dan hebben we de laatste vraag voor jou. En dat is de laatste vraag bij jij. Daar is altijd, wie is de Heer Jezus voor jou?
Ja. Mag ik eerst nog kort 1 opmerking maken?
Oh ja, natuurlijk.
Ja, dan zal ik het vervolgens beantwoorden. Ik wou nog 1 ding noemen, ook naar aanleiding van die vraag. Wanneer mogen we komen, dat stukje worsteling met het erbij mogen horen. Ik moet denken aan die woorden van de Heer Jezus, die zei, ik ben de deur. Dat zegt hij in dit verband. Dat gaat over een herder met schapen. En ik noemde net in mijn lezing, zo'n schaapskooi, dat was vaak een ommuurd iets met 1 opening. Er zat geen deur in. Dat was gewoon een muur met wat dorens of scherpe stenen op de bovenkant. En de Heer Jezus zei, ik ben de deur. En ik denk dat 2 dingen betekent. Aan de ene kant betekent dat, en zo kennen we hem waarschijnlijk vooral, dat we zeggen, alleen via de Heer Jezus kunnen we naar binnen komen. Niet op een andere manier. En dat is waar, dat is bij ons. Alleen via Hem. En weet, Hij staat met open armen om je te ontvangen. Maar wat het ook betekent is, wat zo'n herder deed, als dan zo'n kudde kwam, die gingen allemaal die schaapskooi in. Dan waren ze daarin en schapen zijn kwetsbaar. De enige hoop van een schaap om gevaar te overleven is de aanwezigheid van de herder. Anders kunnen ze eigenlijk niks doen. En wat deed zo'n herder dan? Dan ging hij zelf in die deuropening liggen. Zodat hij letterlijk de deur was. En dat is een buitengewoon mooi en een hoopvol beeld. Op het moment dat jij mag antwoorden op de roepstem van de Heer Jezus. Waar ben je? Kom naar me toe. Als je je vertrouwen op Hem mag stellen, dan weet je vervolgens dat Hij als het ware om je leven is als een deur. Dat Hij je wil beschermen. Dat Hij je wil dragen door het leven, ook tegen zondige verleidingen. Door steeds dicht bij Hem te blijven, omringt Hij je en beschermt Hij je. De vraag, wie is de Heer Jezus voor mij? Ik wist dat die vraag zou komen, ik heb er even over nagedacht. En ik moet denken aan een moment van ongeveer 1 jaar geleden. Vorig jaar, rond deze tijd, had ik het heel druk. En ik was moe. En toen was er iemand in de gemeente van wie ik veel hield. En deze persoon stierf, die overleed. En dat riep heel veel bij mij op, dat maakte veel bij me los. En ik weet nog dat in die periode voelde het als een soort worsteling. Gewoon, er komt heel veel op je af. En ik had toen een aantal dagen van gebed en van bezinning. En in die dagen kwam heel sterk die tekst naar me toe. Van de Heer Jezus, die op een gegeven moment, lezen we, opstaat en zegt, laat ieder die dorst heeft naar mij komen. En ik zal hem of ik zal haar het levende water geven. En dat is een tekst die ik natuurlijk al langer kende, maar die ik heel erg met me meedraag. In alle hectiek van het leven, of de vragen waar je soms mee te maken hebt, Het proberen om goed te leven met God. Steeds komt het voor mij terug bij dat punt. De Heer Jezus die zegt, kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Je hoeft het zelf niet te doen. Kom naar mij toe. En ik wil je steeds opnieuw dat levende water geven. En dat is de Heer Jezus voor mij. Het houdt ons klein en nederig. We staan allemaal naast elkaar zo voor Hem. En Hij is degene die dat steeds tegen mij zegt. Kom nou naar mij toe. En die vanavond tegen jou zegt, kom naar mij toe. En ik wil je het levende water geven. Zodat je nooit meer dorst zal hebben.
Prachtig, dankjewel.
Van harte bedanken dat je hier vanavond wilde zijn. We hebben een bloemetje voor thuis. Nee,
dankjewel.
Alsjeblieft. Dankjewel. We willen je vragen of je met ons wil eindigen met gebed.
Ja.
En dan nog even blijven staan, zodat we je kunnen toezingen.
Ja. Laten we ons hart richten op onze God. En laten we samen bidden. Heere onze God, liefdevolle Vader. Wat zit er een kracht in die woorden om dat te mogen zeggen? U bent de liefdevolle Vader. Waar ouders hier op aarde soms zo tekort schieten, waar wij zelf hier op aarde zo vaak tekort schieten, weten we, u bent de liefdevolle God. Een volmaakte Vader die vanavond voor ons staat en die ieder persoonlijk van ons aankijkt, vol liefde, en de vraag stelt, waar ben je? Heer, ik bid u dat iedereen hier vanavond, dat wij allemaal mogen antwoorden op uw stem. En dat we allemaal voor het eerst of steeds weer opnieuw mogen zeggen, hier ben ik, Heere. Hier ben ik. Met lege handen. Wees mij genadig. Heere, wij zijn u dankbaar voor de hoop. Voor de vaste zekerheid. Dat u niemand laat staan. Zelfs uw vijanden zeiden het. Hij stuurt niemand weg. Heer, dank u wel dat we daarin geborgen mogen zijn. Dat het goed is om bij u te zijn. Dat uw levens daadwerkelijk verandert. En Heer, ik bid u, wilt u zo vanavond levens aanraken? Dat er ook vanavond, dat er nu vreugde zal zijn in de hemel. Om iemand hier vanavond in Goes. Die weer terugkomt bij de goede herder. Heer, wij aanbidden u. En wij prijzen u om uw woord. Wij prijzen u om uw goedheid en om uw trouw. Heer, u verdient het zo om aanbeden te worden. Houd ons dicht bij u. U komt alle eer toe. In Jezus' naam. Amen.
Zijn we bijna aan het einde van deze avond gekomen. Ik heb nog een mededeling voor de volgende keer. Dan hoopt evangelist Van Dooy weer hier te spreken over het thema geloven in de kerk. De avond daarna, dan spreken we alweer over mei, de maand mei. Dan zou dominee Krijnhak hier komen spreken over het thema de gereedschapkist van de Heilige Geest. Maar dominee Krijnhak heeft zijn beroep aangenomen naar een andere gemeente en doet net de dag daarna intreden in die gemeente. Dus nou, hij heeft de lezing teruggegeven. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben de buurman gevraagd. We hebben een nieuwe buurman hier en dat is dominee van Kampen. Die is vrij recent hier bevestigd als predikant. En dominee van Kampen komt dan in de maand mei hier voor jullie spreken over de gereedschapkist van de Heilige Geest. Dat waren de mededelingen. Ik wil jullie aan het einde van deze avond het woord van onze God meegeven. Niet mijn woorden, maar het woord van God. En het thema van vanavond, dat was gratis, maar niet goedkoop. En als jij de Heer Jezus mag kennen als je zaligmaker, of je hebt hem vanavond leren kennen, dan mogen we zeggen, u of jij bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Het heeft de Heer Jezus alles gekost. En daarom verheerlijk hem, want je bent helemaal van hem. En dan vraag jij je misschien af, hoe moet ik dat gaan doen? Hoe moet ik God gaan verheerlijken in mijn leven? En dan lees ik jullie een tekst voor uit Matteüs 10. Daar staat, en als u op weg gaat, en misschien even heel praktisch, als je hier nou vandaan gaat, of als je morgen uit de kerk anderen spreekt, of maandag op de werkvloer of in je studie, als je onderweg bent, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. U hebt het voor niets ontvangen. Dat was het thema van vanavond. Het was gratis, het is gratis aangeboden. Je hebt het voor niets ontvangen. Deel het voor niets. We gaan ons slotlied zingen, dat is het lied Ik wil zingen van mijn heiland.
Thank you.
Ja, we gaan nog met elkaar vrij zingen. We hebben een waslijst gekregen vanaf hier tot morgenavond om te zingen. Dus dat gaat natuurlijk niet allemaal lukken. Maar we gaan zeker nog een kwartier zingen. Ondertussen wordt er wel wat opgeruimd, denk ik. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie komst naar Goes. Ik hoop dat je vanavond bent aangeraakt, dat je in de greep bent gekomen van het woord van God. Als je nog na wil praten of nog wat wil drinken, maak gebruik van ons restaurant. Als je nog na wil praten met de spreker van vanavond, met Janno, hij staat tot je beschikking. En anders hopen jullie, wens ik jullie allemaal een hele goede reis naar huis. Wens ik jullie een prachtige zondag toe, dat je opnieuw aan de voeten van de Heer Jezus mag zitten. En hoop ik jullie allemaal de volgende keer weer te ontmoeten. En het vrijzingen, dat gaat het muziekteam begeleiden. Nou, tot ziens.
Het was inderdaad best wel een moeilijk kiezen af en toe. Sommige nummers zijn 10 keer aangevraagd en sommige 7 keer. En daarom hebben ze ook uitgekozen. Het eerste nummer wat we willen zingen is Jezus leeft in eeuwigheid. Het volgende nummer is Op die dag. Bijna 10 keer aangevraagd, Nederlands en Engels. Dus ja, daar konden we niet omheen. En ook een heel mooi lied natuurlijk, van verlangen.
Thank you. Eenmaal oog in oog met de Heer. Jezus, kan genade heerlijker zijn. En maakt ons anders en nieuw. Ja, U maakt ons anders en nieuw.
Volgende nummer is Zegekroon.
Today.